Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Het derde steunpakket uit om de economische klappen van de tweede coronagolf op te kunnen vangen. Ik ga daarover in gesprek met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, maar dan wel pas als we contact met haar hebben. Daar wordt op dit moment druk aan gewerkt. Er is zojuist een persconferentie geweest van het kabinet. En ik geloof dat Sofie inmiddels in de lucht hangt en ook mij kan horen. Sofie, klopt dat allemaal? Nee, nog niet. Dus dat is nog even spannend. Ah, ze is er wel, denk ik. Ja, Sofie, ja, het blijft live radio. Dat is hartstikke mooi om mee te maken. Tenzij er iets misgaat. Sofie, ja, hallo, Sofie.
Hoor je me?
Ja. Ik hoor jou, jij hoort mij. En jij hebt ook het kabinet kunnen horen en duidelijk kunnen waarnemen wat er nu is afgesproken over extra steunmaatregelen. Wat valt daarin op?
Ja, ze staan hier trouwens nog steeds. Hè. Dus Wiebes, Hoekstra en Koolmees, die staan nu die aanvullende maatregelen te presenteren. Sowieso valt op dat die hele tweede golf, dus in het vierde kwartaal waar we nu in komen, veel duurder uitpakt dan we hadden verwacht op Prinsjesdag. Daarvan wordt nu gezegd, we gaan van de verwachte 3,5 miljard naar 10 miljard euro uitgeven. Door natuurlijk ook die gedeeltelijke lockdown en alles wat er misschien nog komen gaat. Maar als je kijkt naar het aanvullende pakket, want het was toch niet genoeg voor bepaalde sectoren, ja, dan trekken ze nu nog zo'n 0,5 miljard... euro uit aan extra maatregelen voor de sectoren die dus keihard getroffen zijn nu.
En ik denk dat wij daar meer over gaan horen, ook van jou, als het kabinet en de persconferentie definitief klaar is te vertellen wat er nu daadwerkelijk is afgesproken. Dus hou de radio aan, ook voor Spitsuur en voor Sofie van Leeuwen, die dan zal toelichten wat er daadwerkelijk aan extra maatregelen komt.
Zaken doen, Thomas van Zijl.
Dan is het nu tijd voor het beleggerspanel. En daar zit Mary Pieters Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Thijs Knaap, seniorstrateeg bij APG. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hi.
Ik kom bij jullie laatste transactie, hoor, want daar trappen wij dit panel traditiegetrouw mee af. Maar ook even eerst de actualiteit, want Nederlands beleggingstalent, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar dat wordt massaal weggekocht door buitenlandse vermogensbeheerders die bereid zijn om veel meer te betalen. 4 tot 5 keer meer, dat stond vandaag in het FD, dat een rondgang heeft gemaakt. Robeco, NN Investment Partners, Kempen Capital Management, allemaal gespecialiseerde beleggers die naar buitenlandse vermogensbeheerders gaan. Wie van jullie is al eens benaderd?
4 tot 5 keer meer, zei je, dat er betaald wordt. Ja, ik wou even mijn telefoonnummer doorgeven ook. Het is wel een bekend verschijnsel. De lonen in Nederland zijn ook helemaal niet slecht. Maar ja, een orde van grootte lager vaak dan wat je op de internationale markt kan verdienen. En ja, het is niet opmerkelijk dat mensen dan op een gegeven moment denken van, we moeten maar eens het elders gaan proberen.
Maar als het al zo lang bekend is, en dat is het, want dit komt al langer en vaker voor, is het dan tijd dat daar iets aan moet gebeuren? Of is dit nu eenmaal hoe het spel Nederland gespeeld wordt en moet je het gelijke speelveld, waarin ook in dat artikel aan werd gerefereerd, vergeten, Wim?
Het is geen nieuwe trend overigens. Hè. Het wordt nu wel wat meer actueel door die bonuscap die voor specifiek Nederlandse financiële instellingen geldt. Als ze in het buitenland statutair gevestigd zijn en in Nederland een vestiging hebben, dan geldt het overigens niet. Maar wat we zien is dat er steeds meer geld wordt uitbesteed, ook door pensioenfondsen, aan buitenlandse vermogensbeheerders. En dat is een trend, helaas, die doet zich al 30 jaar voor. Wij zelf kijken naar internationale aanbieders van beleggingsproducten en komen dan ook vaak in het buitenland uit, maar meestal op basis van specifieke beleggingsissues. Hoe goed zijn ze? Kunnen ze daadwerkelijk outperformance en consistent outperformance realiseren? En dan kijken we wereldwijd. Dus dan is voor ons die vestigingsplaats eigenlijk minder van belang.
Mary, er zijn in dat FD-artikel meerdere volgers, meerdere critici die zich zorgen maken over deze ontwikkeling, die dus helemaal niet zo nieuw is. Is het iets om je zorgen over te maken?
Nou ja, kijk, die afspraken, hè, die bonuscap, die is gemaakt voor Brexit. Nu hebben we Brexit en het feit dat ons Nederlands talent, nou ja, zo gretig aftrek vindt, dat is wel een positief bijproduct van Brexit, als je het zo wilt bekijken. En ik denk dat in het licht van die Brexit dat de regering nog eens heel kritisch moet kijken naar die maatregelen, ja.
Nu je toch het woord hebt, wil ik graag van jou weten wat jouw laatste transactie was. Jullie laatste transactie, kan ik in jouw geval beter zeggen, volgens mij.
Ja, nou die hebben we mid tot eind september gemaakt. Toen hebben we een aanpassing gedaan in onze sectorweging aan de aandelenkant. En hebben op de informatietechnologie sector wat winst genomen. Dus dat hebben we een overwogen positie afgebouwd naar neutraal. Ik denk, nou ja, met de kennis die we nu hebben, een goede timing geweest. En we hebben toen ook tegelijkertijd de sector voor de nutsbedrijven wat opgehoogd.
Thijs, kun jij daar nog overheen? Ik kijk alweer gespannen naar jouw papiertje waar het allemaal op staat. Heel grote getallen.
Dat ga ik nu ook doen. Ja, ik ga het begrip transactie weer een beetje oprekken, zoals je misschien van mij gewend bent. Maar ons bedrijf, APG, heeft een overeenkomst getekend met de National Pension Service van Zuid-Korea. Dat is een vermogensbeheerder die daar gevestigd is en die sociale uitkeringen verzorgt. En die hebben ongeveer 600 miljard dollar onder beheer. Net zoals wij, dus dat schept een band. We zijn allebei grote belegger en we gaan dus met de Zuid-Koreanen samenwerken, met name bij grote deals. En dan met name ook op het gebied van infrastructuur. Ik heb het hier al eens eerder verteld. We kopen wel eens wat. Een tolweg in Portugal of een blok studentenhuisvesting in Australië hebben we recent gekocht. Dat zijn hele grote deals. Daar gaat een miljard euro vaak over de tafel of meer. En in beide gevallen die ik net noemde hebben we dat samen gedaan met de Koreanen. Dat scheelt in de kosten. We kunnen dan samen onderzoek doen. En vaak hebben we ook dezelfde belangen. En dat samenwerken met grote buitenlandse partijen, dat is echt iets waar we wel brood inzien, want het maakt ons slagvaardiger.
Maar moet je dat formaliseren of kun je dat ook al doen zonder dat het nou echt in een contract is vastgelegd?
Ja, dat is natuurlijk eerst een paar keer per ongeluk gebeurd en nu hebben we het wat formeler gemaakt en daarmee kan ik het ook als transactie melden. Het is wel handig dat je van elkaar weet wat de bedoeling is. Dus we hebben allebei een beetje dezelfde outlook. We willen voor langere termijn beleggen. We willen er niet morgen weer uit. We hebben bepaalde ESG-eisen en dat moet je van elkaar even goed weten hoe dat zit en dan kan je dingen samen gaan doen. En bovendien, en dat is dan weer leuk voor mij, gaan we ook kennis uitwisselen op beleggingsgebied. Dus die misschien ook wel heel duur betaalde Koreanen komen dan hier naartoe om bij ons te kijken hoe we het doen en omgekeerd. En dat maakt ons alleen maar slimmer, denk ik.
Wim, jouw laatste transactie.
Ja, laat ik toch weer meer de focus richten op de specifieke beleggingstransacties. Bij ons staat thema beleggen centraal in de belangstelling en daar heb ik er al een aantal eerder van genoemd. We hebben recent wat uitgebreid. We zitten in cybersecurity, in cloud computing. Digital health heb ik de laatste tijd ook een keer genoemd. En we hebben ook in China A-shares en internet shares in ETF's, in gespreide beleggingsmandjes belegd. Waar we recent naar hebben zitten kijken, dat vind ik ook aardig even om te noemen. Gisteren was dat in jouw uitzending en bij BNR over de educatiemarkt. Coursera. Nou, dat is nog een private company, maar je kan gespreid beleggen in Rise ETF. Dat is een fund Rise Education Tech en Digital Learning. Ook een heel interessant tickercode, die is LERN, Learn.
Ah, mooi gevonden.
Ja, kijk, en die is ook in een Europese variant, UCITS, beschikbaar. Voor onze klanten vonden we eerlijk gezegd dat die nog niet voldoende volume had, qua belegd volume. En wij willen niet de enige grote klant erin zijn. Maar ik heb zelf wel wat posities voor een enkele klant erin. En een fonds wat ik nog specifiek wil noemen, Tsjech. CHGG, de tickersymbol. En K12. Die kwamen gisteravond ook met cijfers naar beurs. En die waren ook beter dan verwacht. En dit is helemaal in de trend van work at home en digitale distributie enzovoort. En ook in die educatiemarkt is het heel positief. En wat ook nog het geval is, is dat dit ook bijdraagt aan de zogeheten Sustainability Development Goals.
Van alle vinkjes kunnen we afgaan.
Wij toetsen ook steeds meer beleggingsfondsen aan ESG en sustainability criteria. En daar voldoet dit ook helemaal aan.
En kan het als iets heel erg omhoog gaat nu vanwege begrijpelijke omstandigheden ook weer naar beneden gaan?
Zeker, maar wij beleggen vooral in lange termijn trends. Daar gaan we echt heel zorgvuldig studie naar om die te identificeren. En die digitale ontwikkelingen die zullen toch nog wel even bij ons zijn. En die krijgen echt nog een extra impuls met de coronacrisis.
Dit gaat nog eens heel groot worden dan naar iets wat al heel groot is, namelijk de Ant Group of de Ant Group, de grootste beursgang ooit.
Een ander voorbeeldje.
Is de financiële dienstverleningstak van Alibaba, vooral bekend van Alipay, gaat de beurs op van Shanghai en van Hongkong met een verwachte opbrengst van meer dan 29 miljard euro. En dat is een verplettering van het vorige record. Het stond op 23 miljard euro van Saudi Aramco. Thijs, is dit historisch? Zat dit eraan te komen vanuit China?
Het bedrag is in ieder geval historisch. Hè. Je noemt het al, dat is het meeste geld ooit opgehaald met een IPO. Maar goed, dat, misschien dat we daar volgend jaar wel weer overheen gaan. Zo gaat het nou helemaal met dit soort bedragen. Wat wel interessant is, is dat dit inderdaad de tweede keer is dat Jack Ma met zijn bedrijf naar de beurs gaat voor weer een heleboel geld. Hij wordt daar bijzonder rijk van. En wat natuurlijk interessant is, is dat het inderdaad een Chinese fintech is. En daar komt zo'n beetje alles in samen wat op dit moment hot and happening is. Het komt uit het oosten. Het gaat over veel geld verdienen met computers. En kunstmatige intelligentie. En het is wild succesvol. Dus in die zin is het zeker historisch.
Miri, Jack Ma heeft gezegd dat hij eigenlijk tot voor kort nooit had gedacht dat een dergelijke grote transactie buiten New York zou kunnen plaatsvinden. Wat zegt het dat dat nu wel gebeurt?
Nou, ik denk dat het de samenkomst is van twee dingen. A, de opkomst van de hele techsector in China, maar natuurlijk ook de hele grote Chinese macht zelf. Hè. Achterzicht, met heel veel daadkracht proberen zij China te positioneren als een nieuwe superpower op het gebied van tech. En dan met name op het gebied van artificial intelligence. Nou, daar zie je dus hier onmiddellijk een resultaat van, want het gaat hier over Ant. En Ant was ooit onderdeel van Alibaba. Maar eigenlijk is het belangrijkste wat bij Ant in de portefeuille zit, is dat Alipay gebeuren. Nou, dat is een heel soort...
Dat Alipay gebeuren, Meri, dat is hartstikke groot, hè?
Ja, dat is heel erg groot. Dat is heel erg groot. En daarom heeft Alibaba dat ook afgestoten en op zichzelf neergezet. En die zijn zich heel erg ook aan het uitbreiden op het gebied van consumer credit, verzekeringen en kredietbeoordelingen en alles wat daaraan vasthangt.
En alles wat je daaraan bedenkelijk kunt vinden ook, of ben ik nu te cynisch?
Mogelijk, maar kijk, we kennen allemaal het Chinese model. En juist dat heeft natuurlijk ook weer zijn weerzijde. En dat is aan in de United States, in de Verenigde Staten, tegen een aantal kritische figuren opgelopen, waaronder president Trump. En vandaar dat ze dus een listing hebben gezocht in Hongkong en Shanghai voor dit aandeel.
Wim?
Ja, het is niet in China alleen overigens. Hè. Ook als we via Visa of Mastercard of hoe dan ook elektronisch betalen, we laten overal digitale sporen na. En big data is onder ons. Big Brother is watching you, zeiden we vroeger. Ja, daar is niet meer van los te komen. En ja, het zou kunnen dat de Chinese overheid daar inderdaad wat kwaads mee in de zin heeft. Maar dit is toch wel een private organisatie. En er wordt overigens niet alleen $35 miljard nieuw geld opgehaald, maar je moet kijken naar de totale waardering. En die gaat ruimschoots over de $300 miljard heen. 330 of $35 miljard. Nou, dit zijn echt giganten en de nieuwe bedrijven. En daar zitten heel veel nog aan te komen.
Het zijn natuurlijk duizelingwekkende aantallen getallen die je noemt. Maar als je kijkt naar de marktwaarde van Apple, die is dan nog weer heel veel groter, toch?
Er zijn wat nieuwe concurrenten in opkomst, hè, vanuit China, die ook het Apple bedrijfsmodel misschien wel gaan bedreigen. Ik heb op BNR pas een keer iets over Xiaomi mogen opsommen, wat ook in Rotterdam nieuwe winkels opent, wat consumentenelektronica biedt en tegen andere prijs-kwaliteit verhouding. Als je eenmaal, zoals bij Apple, onderdeel bent van de cult, maar we mogen de Chinese cult niet vergeten. Het gaat om 1,4 miljard inwoners en gebruikers ook bijna al meer dan een miljard. Dus ook dat Alipay en dat Ant Group, er wordt een mega waardering aan toegekend, maar de groeipercentages zijn ook fenomenaal.
Maar Thijs, Wim zegt hier, moet niet vergeten, het zijn private bedrijven. Ik geloof dat Xi niet zo gek lang geleden heeft gezegd dat hij toch wel op prijs zou stellen als er ook binnen bedrijven wat ruimte is voor de partij. Dus dat zijn toch ook zaken die je mee moet wegen als je kijkt naar wat het je waard is.
Ja, dat is waar. En zo zijn er nog wel meer dingen die anders zijn in China. Het is natuurlijk geen Amerikaanse multinational die we hier naar de markt zien gaan, maar een Chinees bedrijf met Chinese karakteristieken. Een van de dingen die misschien bij Ant nog wel speelt, is dat die waarschijnlijk wel het plan hebben gehad om de hele wereld over te nemen qua betalingsverkeer. En nu kan je inmiddels het stukje Amerika wel afschrijven. Daar zien ze toch minder graag dit soort Chinese bedrijven komen, vooral als het gaat om data en privacy. En dat maakt de waardering een stuk lager dan die misschien anders nog wel
Thijs, de schandalen zaten aan onze kant. Bond Wirecard was een Duitse organisatie.
Ja, nee, het is waar. En dat vind ik ook nog wel interessant aan dit verhaal over data. Want wat Ant betreft, ja, hè, ze weten alles van je. Dat heeft nadelen. Maar het heeft ook een groot voordeel. Want het bedrijfsmodel van Ant in de beginjaren was, omdat ze alles van je wisten, konden ze precies bedenken aan wie ze een lening wilden geven en aan wie niet. Want ja, hè, mensen die een winkeltje hadden op Alibaba, daarvan wisten ze ook precies hoeveel ze verdienden.
Niet dus, alleen Google is watching you, maar er zijn heel veel anderen.
We gaan van de nieuwe wereld weer even terug naar de oude. Momentje.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Beleggerspanel is aan het woord. Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Thijs Knaap, seniorstrateeg bij APG. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven Lemberger. En ja, we gaan dus ook weer vaker naar de fysieke winkel. En dan gaat het dus ook weer beter met de winkelbeleggers. Bijvoorbeeld Klépierre en Wereldhaven van het vastgoed. Die zien dat hun omzetten zijn hersteld tot ongeveer 90% van het jaar daarvoor. Wereldhaven is ook op deze zender veel besproken. Wim, je gaat er spontaan moeilijk bij kijken. Waarom?
Nou ja, kijk, ja, ik ben wel sterk digitaal gelicht. En vastgoed, ja, dat heeft echt op dit moment wel de wind tegen. De coronacrisis, maar natuurlijk ook de verschuiving van de fysieke omzet naar de online e-commerce enzovoort. En ja, het funshoppen is op dit moment deze jaren ook even duidelijk wat minder. En ze hebben inderdaad, om hun kapitaalratio's en hun afspraken met de banken na te komen, ook soms nieuw geld mogelijk. Dus de vastgoedsector, daar kijk ik heel specifiek naar nieuwe sectoren, zoals bijvoorbeeld datacenters of bijvoorbeeld woningen voor ouderen, zo'n aandeel als Orpea enzovoort. Er is wel wat interessants in de vastgoedsector te vinden, maar de traditionele kantoren en de winkelcentra, de malls.
Ik heb Matthijs Storm hier een tijdje terug mogen ontvangen, de CEO van Wereldhaven. En die zegt, wij gaan die winkelcentra transformeren. Daar komen ook fysiotherapeuten, dokters, ja, kappers.
Ja, je moet wat. Ja, nee, ik denk ook dat het goed is dat ze adaptief.
Of zie jij er nog wel wat in? Want bij Wim merk ik toch dat hij het vertrouwen min of meer kwijt is. Hoe zit het bij jou?
Nou, ik denk dat je over de gehele sector bezien wel onderscheid moet maken. Het ene winkelcentrum is het andere winkelcentrum niet. Dus daar is heel veel gelegen aan de locatie. Je ziet bijvoorbeeld dat de wijkwinkelcentra's het wel heel goed het neusje boven water hebben weten te houden. Want daar trekken de mensen naartoe. In zijn algemeenheid, overigens, vond ik trouwens wel dat omzetcijfer, wat dan werd gerapporteerd door Klépierre dan in dit geval, dat heeft hersteld naar 90% van het jaar ervoor, vond ik persoonlijk wel opmerkelijk.
Ja.
Weet je, als de regels zich weer versoepelen, dan lijkt het toch wel weer snel terug te veren.
Ja, dat is misschien het probleem een beetje. Dat je verwacht eigenlijk dat het beter is dan het jaar ervoor, omdat ze nog een heleboel in moeten halen. En dat is natuurlijk ook niet gebeurd. Ze zitten nog steeds onder de gebruikelijke omzet.
Had je echt verwacht dat mensen nu meer dan vorig jaar erop uit zouden gaan om fun te shoppen?
Nou, dit is een bekend economisch principe. Dat als je je aankoop uitstelt en op een gegeven moment kan het weer, dat je het dan gaat doen. Hè?
Nee, bij jongeren is dat zo. Maar de oudere bezoekers, die blijven toch nog heel voorzichtig.
Ja, overigens, de laatste data is weer heel slecht, hè, Mary?
Ja. Nee, ik denk ook dat er natuurlijk heel veel naar online is verschoven. En dat is wat natuurlijk die winkelcentra niet van profiteren. Maar de online sales, die heeft wel erg toegenomen. En wij denken wel dat dat blijvend is. En daarom zie je dus bijvoorbeeld, dat is dan wel in de retailsector. We hebben het nu specifiek over de vastgoed, maar in de retailsector. Dat bedrijven met een sterk e-commerce platform, denk bijvoorbeeld aan Inditex of aan Nike, die ook onlangs hele goede cijfers rapporteren. Ja, dat zijn ook wel blijvend de winnaars, denk ik.
Ik wil even naar degene die hier aan tafel veel recht van spreken heeft, als het gaat over winkels, namelijk APG, Thijs.
Ja,
jullie hebben niet zo gek lang geleden, hoeveel maanden is het geleden, via outlets overgenomen. Onder andere bekend van Batavia Stad.
Mm-hmm.
En ik vraag me af, als je nu had geweten hoe de wereld ervoor zou staan, had je dan nog steeds, jij niet persoonlijk, maar de handtekening gezet onder die deal?
Dat zijn ook winkels, dus dat kan ik niet ontkennen. Maar zoals hier al is opgemerkt, er zijn heel veel verschillen tussen hoe het gaat met een winkelcentrum in een middelgrote stad en een outlet die dan grotendeels buiten, waar de mensen buiten over straat lopen en waar hele specifieke doelgroepen op afkomen. Het is gebleken dat die outlets het eigenlijk relatief goed doen. Het aantal bezoekers is minder dan verwacht, maar eigenlijk maar marginaal
maar dan
minder.
Dan is het woordje relatief toch niet onbelangrijk in deze zin?
Nee, maar dus echt, relatief is misschien minder slecht. gezegd. Nee, maar ik durf wel te zeggen dat we nog geen spijt hebben van de aankoop. Dus, maar je moet het wel goed uitzoeken. Dus als je blind winkels had gekocht, dan had je niet zo'n goed jaar gehad. Maar ja, dit soort segmenten ontwikkelt zich toch wel op een eigen manier. Dus wat we merken.
Snap je de gefronste wenkbrauwen toen duidelijk werd dat APG en daarmee dus ook ABP, waar jullie dat geld voor beleggen, de ambtenarenpensioenen, dat daar werd gedacht van, hé, wat moeten ze daarmee?
Nee, maar beleggen is twee dingen. Het ene is inderdaad van hoe gaat het met de sector, wat zijn de vooruitzichten? En het andere is, wat betaal je ervoor? En we kunnen niet ontkennen.
Jullie hebben echt gewoon voor een schijntje.
Daar kan ik niks over zeggen natuurlijk, maar je snapt dat het op dit moment niet heel duur is om als je die ambitie hebt om in winkels te beleggen. En daar, ja, dat kan soms ook heel verstandig zijn.
Wim?
Ja, nou, ik denk inderdaad dat we wel over die coronacrisis heen komen. Dus uiteindelijk zal vastgoed ook wel weer aantrekkelijke kanten hebben. En als je specifiek vastgoed uitkiest, zoals bijvoorbeeld distributiecentra enzovoort, dan speel je tegelijkertijd dus ook in op een lange termijn trend. Ik had al datacenters genoemd.
Maar reageer eens op wat Thijs zegt, namelijk dat uit de cijfers blijkt dat bijvoorbeeld die outlets het nog relatief goed doen. En tegelijkertijd toch ook de grote kop in de krant, APG, ABP, ambtenarenpensioen, koopt op dit moment zo'n centrum.
Nou, ik denk dat het heel goed is dat pensioenfonds ook een beetje loskomen van de waan van de dag en op de lange termijn kijken. En dan ook wel van de juiste mogelijkheden gebruik maken. En op dit moment is vastgoed natuurlijk relatief goedkoop, dit soort zaken.
Ja, Mary, zou jij nog geld stoppen in winkelcentra? Je zei dus ook al, lokale winkelcentra doen het iets beter. Die grote outlets misschien ook. Waar zou jij naar kijken?
Nou, ik zou inderdaad, als het om dit hele specifieke segment gaat, nogmaals, daar zitten wij als ABN AMRO voor de particuliere belegger natuurlijk niet direct in. Ik zou heel erg kijken naar de toekomstige trend voor het winkelen. Maar ook vooral blijven inzetten op A-locaties. Die blijken het toch altijd ook weer, ook in tijden van crisis, beter te doen dan de B- en C-locaties bijvoorbeeld.
Dan gaan we tot slot naar nieuws dat steeds meer bedrijven proberen om bij hun beleggers extra geld op te halen. Fugro en UniB die waren in het nieuws, die gaan voor een claim-emissie. Laten we beginnen met begrijpend beleggen. Wat is een claim-emissie, Wim?
Ja, er worden rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders die eigenlijk met een korting op de nieuwe aandelen kunnen inschrijven. En als ze daar niet voor kiezen, kunnen ze die claims nog verhandelen. Want wat optreedt is altijd, als je extra aandelen uitgeeft, dan moet je de winst met een groter aantal aandelen en aandeelhouders delen. Dus bestaande aandeelhouders voelen zich vaak bij een nieuwe plaatsing van aandelen in eerste instantie benadeeld.
En, maar ook omdat het hun belang verwatert of niet per se?
Nou, het hangt er vanaf wat er mee gedaan wordt, hè, met de opbrengst van zo'n emissie. Maar als dat dient om andere gaten te vullen in plaats van uitbreidingsinvesteringen, dan vindt in principe toch echt wel een verwatering van de winst plaats. En ja, gaat een deel van de winst in feite in rook op. Dus ja. Dan krijg je met een claim-emissie ook een soort sigaar uit eigen doos. En ik kan me wel voorstellen dat een heleboel aandeelhouders daar voor terugschrikken. Moet ik nog meer geld in die put zetten?
Ja, dat hoeft toch ook niet?
Nou, nee, het hoeft niet. Je kan je claims dus veranderen. Dan heb je er nog iets. En dan hoop je dat er uiteindelijk winstherstel gaat plaatsvinden. Nou ja, dat is natuurlijk bij een aantal van die ondernemingen toch wel even twijfelachtig. Maar dankzij het feit dat ze hun eigen vermogen weten te versterken, is hun veerkracht wel op korte termijn even wat groter.
Ja, maar je hebt het nu over, denk ik, de verliezers van de afgelopen maanden.
Ja.
Blijkt dat ook de winnaars, hè, bedrijven die de afgelopen maanden goed gedaan hebben, ook hebben gekozen extra geld op te halen.
Ja, maar dat doen ze dan niet altijd met een claimemissie. Gewoon met directe aandeeluitgifte. En dat is omdat ze aantrekkelijke investeringsmogelijkheden zien. Ook, we hebben het net al genoemd, Ant Group geeft ook nieuwe aandelen uit. En ja, die investeren dat weer in programmatuur en nieuwe distributiemogelijkheden.
Thijs, hoe kijk jij naar zo'n claimemissie op dit moment? Dus voor bedrijven die er niet al te best voor staan?
Ja, dat is als belegger kan je daar op verschillende manieren naar kijken. Vaak schrik je ervan. Kijk, ik denk ook dat je kan het op zich bekijken en zeggen, nou, oké, we gaan dit bedrijf er doorheen helpen door er extra geld in te steken. En misschien is dat wel het verstandigste wat je kan doen. Nou, eventjes slikken en op de tanden bijten en dan maar weer door. Maar niet elke belegger heeft het geld ook liggen. Hè? Dat is dan ook een. Er wordt gevraagd om extra aandelen te kopen. Ja, iedereen zit op dit moment te springen om cash.
Bij UniB zeggen ze volgens mij, hè, de kritische beleggers verkopen eerst maar eens je Amerikaanse winkelcentra en dan kijken we weer verder.
Ja, het is een prima moment om de strategie eens even ter discussie te stellen. En dat zijn wel de interessante aandeelhoudersvergaderingen die je dan hebt. Rond
ja, is dit interessant om te volgen, Miri? Ook om dus te kijken waar een bedrijf voor kiest, een emissie. Of toch proberen eerst op andere manier geld te verdienen door bijvoorbeeld iets af te stoten?
Nou ja, zeker als je het bedrijf in je portefeuille hebt, is het heel interessant om te volgen. Want het kan inderdaad impact hebben. Onmiddellijk op de koers van dat specifieke aandeel, maar ook lange termijn strategisch voor dat bedrijf. En wat ik daar heel belangrijk bij vind, is hoe het bedrag, hoe de directie van het bedrijf voorstelt dan aan de aandeelhouders om het bedrag wat ze willen ophouden te gaan aanwenden. En dan hebben ze het vaak over het herstel van de balans, bijvoorbeeld. Of willen ze er specifieke investeringen mee maken, delen van het bedrijf afstoten, zoals bij URW bijvoorbeeld het geval is. Ja, dat zijn wel hele belangrijke feiten ook.
Ja. Wat goed is dat het management moet zich meer verantwoorden ten opzichte van de aandeelhouders. En dat vind ik een goede zaak. Ja. Er wordt ook meer gestemd door pensioenfondsen en zelfs door meer particuliere beleggers. Private banks bieden daar ook meer mogelijkheden.
Je moet het dan netjes voorstellen, hè? Bij Fugro lekte het plan al uit en kwam het op een of andere website te staan.
Ja, dat is wel heel specifiek.
Is dat nou klungelig of amateuristisch?
Dat is klungelig. Je moet als onderneming ook je investor relations goed op orde hebben en ook je informatiestroom.
De informatiestroom was weer geweldig het afgelopen half uur. Dank daarvoor, leden van de beleggerspanel. Ja, goed bruggetje, denk ik.
Prachtig, nee, heel
prachtig,
mooi.
Okay. Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Je ziet niet aan hem dat hij eergisteren een hele marathon volbracht heeft.
Zit er nog gezond uit.
Applaus daarvoor. Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg was hier ook beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Dit was het voor vandaag. Morgen dan blijven we in de sferen van de winkelstraat. Want dan is Krijn Bons de gast van Van Haren. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst de nieuwsupdate. En daarna tijd voor onze podcast Newsroom. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.